Van 1 Korinthe 15 gaan we even naar Efeze 1. Waar gezegd wordt dat de gelovigen, wij, gij, zijn verzegeld geworden, einde van vers 13 van Efeze 1, zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest die beloofd was. De beloofde Heilige Geest, de Geest der belofte. De Geest der belofte die het onderpand is, dat is een goede vertaling, voorschot kan ook, maar in de zin van een garantstelling, die het onderpand is van onze erfenis. En die woorden komen dus volstrekt overeen met Romeinen 8, waar staat: zoveel als ze door de Geest Gods geleid worden op grond van die leiding, zonen Gods. Zij worden geleid naar de aanstelling tot zonen. Dat is dus wat hier ook staat, want hier staat dat die Geest het onderpand is, de garantie dus, tot of naar de verkregene verlossing. Totdat wij namelijk die verlossing verkrijgen die beloofd is. Dat wil zeggen de verlossing van dit aardse lichaam, de verlossing van ons lichaam, eveneens uit Romeinen 8. En daarmee de verkrijging der heerlijkheid. Nog steeds Efeze 1 vers 14, maar het is die heerlijkheid ook uit Romeinen 8 natuurlijk. En uit 1 Korinthe 15 waar wij waren. De Geest die het onderpand is. Dat is de gedachte die trouwens ook elders naar voren gebracht wordt. Dat wil zeggen, wij handelen niet op het onzekere, maar op het zekere. Wij geven ons over aan de Heer, voor alle praktische omstandigheden. En dat betekent niet dat wij een kalme reis hebben, zoals de klassieke evangelische uitdrukking luidt. Geest is het onderpand van onze erfenis tot of naar de verkregene verlossing. Dat wil zeggen naar de verlossing van ons lichaam, inderdaad weer uit Romeinen 8 enzovoorts. Dat is wat hier vermeld wordt. En daarna hebben we ook nog hier in Efeze de uitspraak in Efeze 5, vers 5. Waar staat hetzelfde ongeveer als wat wij daar straks lazen in 1 Korinthe 6. Namelijk vers 5, want dit weet gij, 5 vers 5. Dit weet gij dat geen hoereerder of onreine of gierigaard die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Geschreven aan wedergeboren mensen en over wedergeboren mensen. Met andere woorden, erfenis inderdaad op het hogere niveau, die van de kroon, de troon of wat het maar wezen mag. En hier staat dus wie het niet erft. Dat wil zeggen, die niet die kroon zal ontvangen. Het is daarmee hetzelfde als 1 Korinthe 6, maar ook als Galaten 5. Daar waren wij niet, maar daar staan diezelfde dingen ook in. Misschien kom ik er nog op, maar nu even niet, want ik was met een soort opsomming bezig. Eigenlijk zou ik hier een beetje verder moeten lezen. Want er staat, wordt geschreven aan gelovigen in Efeze, in vers 5, dat zo iemand, onreinig, gierigaard, afgodendienaar, heeft geen erfenis in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleidde met ijdele woorden, want om deze dingen kon de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid, zo zij dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere, wandelt als kinderen des lichts, want de vrucht des lichts, dat staat er echt, niet geest, maar licht, de vrucht des lichts is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. Niettemin, de strekking van deze woorden komt overeen met Galaten 5, waar inderdaad al staat: de vrucht van de geest is wat er dan maar staat. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid enzovoorts. Maar in dat gedeelte staat hetzelfde over die onreine en die gierigaard. Je vindt het op drie plaatsen zo'n opsomming. Hier Efeze 5, de andere was 1 Korinthe 6 en de andere is Galaten 5. Erfenis op het hogere niveau, om zo te zeggen. In Colossense 1 vinden wij in vers 12, wat Paulus spreekt over zichzelf en over gij, Colossense. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om te delen, om deel te hebben in de erven der heiligen, in het licht. Een erfenis der heiligen. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan een erfenis. Waarna de vraag is, voor de goede orde, als je bekwaam bent voor die erfenis, heb je die dan al of niet? Nee. Dus gaat het inderdaad over die erfenis op het hogere niveau, bedoel ik dan maar weer. Hè? Wij zijn kinderen Gods geworden, daarmee zijn wij bekwaam. Dat heet, in 2 Korinthe 3 heet dat, hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. En hier heet het, hij heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erven, dat is de erfenis, der heiligen, in het licht, dat wil zeggen in het licht van dat nieuwe verbond, en die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk. Ziet u, het gaat over degenen die al gezet zijn in het koninkrijk. Dat kan erven genoemd worden, maar dat wordt hier niet gedaan. Want hier wordt het begrip erven toegepast op het hogere niveau van niet maar het koninkrijk binnengegaan, maar ook bekwaam gemaakt om de kroon van dat koninkrijk te erven. Per slot, wij zijn lid geworden van de koninklijke familie. Misschien had ik moeten zeggen van het koninklijk huis, maar dat is maar wat je daarover afspreekt, over die termen. Maar dat is wel waar het over gaat. En daarom ook de oproep in deze Colossensebrief, zoek de dingen die boven zijn enzovoort. Omdat het ons brengt bij die erfenis. Een erfenis waarheen wij uiteraard onderweg zijn. Zie? En dat is wat hier besproken wordt. Overigens ook in Filippenzen, maar daar wordt het woord erven niet gebruikt. Zover ik me zo snel herinner. Dus vandaar dat ik dat ook niet noem. Maar hier in Colossense 1 vers 12 en 13 uiteraard wel. Afgezien daarvan in Colossense 3 vinden wij de uitdrukking wetende vers 23. Al wat gij doet, doet het van harte als de Heere en niet voor de mensen. Wetende dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis. Waar dus expliciet staat dat die vergelding bestaat uit de erfenis. Of anders, die erfenis is de vergelding. En vergelding is gewoon loon. Men heeft de Heer gediend, men krijgt daarvoor loon. En het loon is de erfenis. En zo leven wij hier. Dat is maar goed ook, want wij krijgen ons loon liever als wij van het lichaam verlost zijn, om zo te zeggen. Als we onsterfelijkheid hebben aangedaan, dan dat we het krijgen nu in de vergankelijkheid. Toch? Nou, dat is wat besproken wordt. En dus heet het vergelding des loons. Vergelding, namelijk loon. Dus al wat gij doet, doet het van harte, met volle overgave, als voor de Heer. Dat is een aanbeveling voor ons dagelijks leven, dat is ook lifestyle. Wij zijn kinderen Gods, we doen alles wat we doen met volle overgave. Dus eigenlijk hetzelfde als bezit uw ziel en lijdzaamheid. Maar dat kan je Nederlanders niet meer uitleggen tegenwoordig. Dat is wel wat er staat. Het is wat het is. Doe al wat je doet van harte, met inzet van heel je wezen, als voor de Heere. En als je zegt, ja, maar daar krijg ik niks voor, zegt Paulus, ja, dat krijg je wel, alleen niet nu. Dat loon komt straks. Dat zit in die erfenis. Dat is na de dood en opstanding, als je het zo wilt noemen, van ons lichaam. Niet maar de wedergeboorte als zodanig, maar een fase hoger, om zo te zeggen. En anders een fase verder. Nou goed, dat is Colossense hoofdstuk 3. Dan hebben we nog in dit verband, ja, eigenlijk nog een heleboel. Maar we hebben Titus hoofdstuk 3, dacht ik, waar wij lezen in vers 7. Opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden, en dat na de hoop des eeuwige levens. Impliceren dat we nu al kinderen God zijn, een deel uitmaken van die gemeente waarover hier gesproken wordt, maar dat we bekwaam zouden gemaakt worden om daadwerkelijk te erven in de toekomst. Dat is een werk dat de Heer nu aan ons doet. Waarvan elders stond dat de Geest het is die dat aan ons doet. Maar hier staat gewoon dat het Christus is die dat aan ons doet. Er staat dan in vers 5 en 6. En anders staat het wel nog een paar versen eerder in het laatste deel van hoofdstuk 2. Dat hij zich een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken en wat dies meer zijn. Maar dat gaat allemaal over die toekomstige positie van de gemeente collectief en de gelovigen dus ook individueel. Daarna wil ik u enige schriftplaatsen nog voorhouden. Maar als ik hier verder ga, die lijst zo, waar die erfenis genoemd wordt, kom ik in de Hebreeënbrief terecht. En ja, dan moet ik die eigenlijk helemaal bespreken. Maar daar lezen wij over Christus die alle dingen geërfd heeft. Het heelal namelijk. Of Christus die uitnemende naam boven de engelen geërfd heeft. Of die de zaligheid geërfd heeft. Of de vervulling van de beloften geërfd. Hetgeen we al eerder zijn tegengekomen in Romeinen en Galaten. En zo verder, maar het wordt daar gerelateerd aan de Heer Jezus Christus persoonlijk. Waaraan wij dan wel deel hebben, maar het wordt over hem beschreven en over zijn erfenis in het algemeen. Maar daar laat ik het bij, want ik denk dat het meest efficiënt is om inderdaad stil te staan bij die schriftplaatsen waar staat voor wie de erfenis niet is. Wij vinden dat in bijvoorbeeld 1 Korinthe 6. In 1 Korinthe 6 vers 9. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? En dan zegt u, ja, dat weten we wel, het onrechtvaardige. Natuurlijk, de onrechtvaardige gaan het koninkrijk Gods niet beërven. Maar, mind you, waarover gesproken wordt hier, is niet maar over de onrechtvaardige mens in het algemeen, maar over wedergeboren mensen. Tot en over wie gezegd wordt dat ze niet zouden erven. En mijn lange inleidende woorden hier al voorafgaan, die waren bedoeld om u te vertellen dat al die zegeningen die men of wat het ook is, het heet erven en wij hebben dus al geërfd. Maar hier vind je hetzelfde begrip op een ander niveau. Op het niveau van de troon. En dat blijkt wel, want in de voorgaande verse staat in eerst in vers 2, weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? Vers 3, weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? Dat gaat over koningschap. Want hoewel wij dat afgeschaft hebben in de trias politica, is het heus zo dat de koning niet alleen de wetgever is, want de Bijbel leert dat, een koning is een wetgever en de wetgever is een koning, maar hij spreekt ook recht. Hij is ook de rechter. We hebben het allemaal uit elkaar getrokken, officieel. Mij kan het niks schelen verder hoor, maar het is niet Bijbels. Bijbels is dat het bij dezelfde instantie berust. De koning zou recht moeten spreken. Zie? En wij die deel krijgen aan de koning en aan de troon en wat het maar is, wij als gemeente van eerstgeborenen en als ecclesia, een Hebreeuws zowel als een Grieks begrip achter en volgens, wij zijn de wetgevende en rechtsprekende vergadering, zo heet dat. De volksvertegenwoordiging, populair gezegd, alleen te vrezen van dat we dat dan weer binnen het kader van de moderne democratieën interpreteren. Dus vandaar dat die term toch maar een beetje vermijd. Maar dat is waar het over gaat. Wij zouden de wereld oordelen. Maar het punt is dat wij als kinderen gods dus niet terecht zouden gaan bij de wereld en in de wereld. Maar inderdaad ons bewust zouden zijn dat de hele wereld later bij ons terecht moet. Omdat wij dat koningschap zouden erven. Als wij tenminste, en daar komt die, dat maakt het moeilijke in werkelijkheid, in de praktijk. Als wij tenminste ons daar daadwerkelijk voor kwalificeren. En hier raak je aan een moeilijke thema altijd. Ook een oud thema. Het oude thema dat wij klassiek evangelische denken, we hebben één stap gedaan tot Jezus en dan zijn we er dus klaar. Einde van het verhaal. En we hopen dat de Heer spoedig komt, want in die tussentijd hebben we niks te doen. Want we zijn er al. En daartegenover heb je die categorie die zegt, nee, maar je moet je hele leven strijden om in te gaan. Dat is een moeilijke weg, smalle weg, een worsteling. Zodat je in de, als mij zit nog eens een keer sterft in de hopen des eeuwige levens. Hè? Op je sterfbed tot je bekering komen, enzovoorts. Zo laat mogelijk maar. Want ja, dan heb je tenminste nog wat aan je leven. Want als je een beetje vroeg tot bekering komt, zuster, dan, ja, wat moet je dan met de rest van je leven nog? Want je hebt je einddoel al gehaald. Maar het punt is, dat is niet het einddoel. Dus dat is de beginstreep. Als je tot geloof komt, daar begint je leven pas. Want de bedoeling is dat wij in dit leven zouden geleid worden. Onderweg. Niet naar de beginstreep, maar naar die eindstreep die voor ons bepaalt. De eindstreep is onze aanstelling tot zonen. De heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden, Romeinen hoofdstuk 8. Dat is wat de geest aan ons en in ons en door ons zou doen. Ons opvoeden tot die positie. Tot heerlijkheid. Onderweg daarnaartoe. En dat is wat die Korintiërs op het hart gedrukt wordt. En vandaar, weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk gods niet zullen beërven? Dat wil zeggen, wij zouden niet als onrechtvaardigen door het leven gaan, wij zouden ons onderwerpen aan de wil van God. Of zoals onze broeder er straks aangehaald heeft in inleidende woorden, zoekt eerst het koninkrijk gods of zoekt de dingen die boven zijn, daar zou ons leven op gericht zijn. Zie? En hier staat dus inderdaad, weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk gods niet zullen beërven, dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaars, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het koninkrijk gods beërven. En ik zeg hier, bij dit vers zeg ik er altijd bij, let op dat er niet staat, diegene die die dingen doen bij gelegenheid, maar degene die zo zijn en als zodanig ook leven. Want dan ben je het pas, hè. Zo is dat je lifestyle is. Ik heb nog een mooi woord geleerd, niet zo lang geleden. Nou, je lifestyle. Het is een verschil. Of je iets doet of dat je het bent. Ja, dat weten we allemaal niet meer, want het heeft te maken met normen en waarden. Maar goed, dat leggen we een andere keer weer aan. Maar dat is 1 Korinthe 6. Je hebt hier trouwens ook die uiteenzetting over die loopbaan lopen enzovoorts. Maar goed, ik laat hem verder maar liggen. Want daarnaast hebben wij ook nog in elk geval Efeze hoofdstuk 5. Waar gelijksoortige uitspraak staat en die is wellicht duidelijker. Daarom laat ik 1 Korinthe 6 zo snel mogelijk liggen. Dat is Efeze hoofdstuk 5. Dat in de eerste verse spreekt over het tegenwoordige werk van Christus. Namelijk Christus die zichzelf, vers 2, die zichzelf voor ons. Voor wie? Elders staat voor de gemeente. Trouwens, er staat nog hetzelfde hoofdstuk ook, waar dat ook nog een keer staat. Dat wil zeggen in vers 25. Die zichzelf voor de gemeente, voor haar, de gemeente, heeft overgegeven. Het staat trouwens ook in Titus 2. Zich overgegeven om te willen van een volk voor zijn naam, enzovoorts. Nee, het gaat niet over de kruisiging, het gaat over het tegenwoordige werk van Christus, waarin hij zich beperkt tot, zich heeft overgegeven aan dit werk voor ons, voor de gemeente. En Galaten 1 vers 4 is het trouwens ook, hè? Die zich heeft overgegeven voor ons, omdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat het goed tot u doordringt, voor ons, hè? Het is trouwens ook Romeinen 5, die is iets moeilijker, waar het vragenderwijze trouwens staat. Namelijk, als hij dan al voor ons gestorven is, toen wij nog zondaren, vijanden, krachtelozen waren, wat denk je dat hij voor ons doet, nu wij met hem verzoend zijn? Nou, hij verlost ons van de toorn, dat staat er. Maar goed, die zal ook wel uitgelegd moeten worden. Maar het gaat erom dat je het verschil kent, of althans ziet, hè? Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven. Hetgeen trouwens geïllustreerd wordt in wat er daarna genoemd wordt, 5 vers 2 van Efeze, tot een offerande, slachtoffer, goden, tot welriekende reuk. Dat is illustratief daarvoor. Vers 3. Maar hoererij en alle onreinigheid of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijs de heiligen betaamt. Over wie gaat het, voor de goede orde? Over heiligen. Over ons dus, die wedergeboren zijn en daarmee geheiligd zijn, namelijk gewijd aan de dienst van God. Want dat is de normale betekenis van die term. En dan nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkernij, welke niet betamen. Maar veel meer dankzegging, laat dat gehoord worden en onder u genoemd worden, deze dingen. Want dit weet gij, vers 5, dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleiden met ijdele woorden enzovoorts. En dit wordt dus gezegd, zeer expliciet, over heiligen, over wedergeboren mensen, die in de praktijk eventueel zijn hoereerders, onreine, gierigaards, afgodendienaars, wat ze maar zijn. Omdat ze zo leven, niet maar voor de gelegenheid zoiets doen, maar zo leven, dat is wat hun leven bepaalt. Dat is hun identiteit. In de praktijk. Iets anders is flauwekul. De rest is allemaal academisch, roep ik altijd. Daar heb je niks aan. Het gaat over mensen die zo en bewust zo leven. Die erven niet. Die zijn wel kinderen Gods. En hebben dus geërfd in de zin van ze hebben deel gekregen aan die zegeningen die van ouds zijn beloofd zijn, die na de dood Dat wil zeggen, na het sterven van het testament maken, zouden worden toegepast, gegeven, vervuld, of wat je maar, welk woord ik maar zou moeten gebruiken. Dat, allemaal tot je dienst. In die zin zijn ze erfgenamen, maar in die hogere zin niet. En dat is wat hier staat. En dat is bepalend voor de zin van onze levens uiteraard. Kortom, wij werden wedergeboren en stonden toen niet aan het eind, doel bereikt. Nee, we stonden toen aan het begin, toen begon het pas. Vanaf dat moment zouden wij door de geest geleid worden in heel de waarheid. En naar onze zoonstelling. Dan begint de opleiding, opvoeding, kastijding, dat is het zware woord dan. Maar dat is wat beschreven wordt, want anders erft men niet. En datzelfde, hier wordt het nog verder toegelicht ook hoor, maar datzelfde is dan ook aan de orde in Galaten. Want in Galaten vind je eigenlijk beide gedachten besloten, de beide toepassingen van het begrip erfrecht, waar we het nu over hebben. Eén algemeen en één bijzonder, om zo te zeggen, op hoog niveau. Je vindt ze allebei terug in de Galatenbrief, want in Galaten 3 wordt uiteengezet dat de beloften die van ouds gedaan zijn, en bevestigd zijn in elk geval aan Abraham, die tot voorbeeld genomen wordt, dat die beloften vervuld zouden worden en dus zijn geworden in het zaad van Abraham, het welk is, enkelvoud, Christus. Dat is 3 vers 16 van Galaten 3. En daarna wordt het nog samengevat door de apostel, vers 17, 3 vers 17. Dit zeg ik, had er kunnen zijn, dit heb ik gezegd. Dit is waar ik mee bezig ben, dit ben ik aan het vertellen. Dat het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus. Dat wil zeggen, dat is de belofte aan Abraham en zijn zaad, het welk is Christus. Dat verbond door de wet die 430 jaar later pas gekomen is, niet krachteloos wordt gemaakt om de beloftenis teniet te doen. Dat wil zeggen, de wet doet niks af aan de beloften aan Abraham. Heeft er niks mee te maken. Dus. Want indien de erfenis, en nou moet je begrijpen uit de context, dat het woord erfenis gebruikt wordt voor de vervulling in elk geval van de beloften aan Abraham. Maar daarmee van al die oud-testamentische beloften uiteraard. Indien de erfenis uit de wet is, en uit is op grond van, hè? Ook in het Nederlands trouwens. Indien de erfenis is op grond van de wet, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Dan heeft de belofte er niks mee van doen. Want is de gedachtegang, die belofte aan Abraham en de wet aan Mozes zijn twee totaal verschillende dingen die geen kausaal verband met elkaar hebben. Het is een analogisch verband. Dat wil zeggen, het ene is een beeld van het ander. De wet is een beeld van hoe de beloften aan Abraham vervuld zouden worden. Maar er is geen kausaal verband. De wet bewerkstelligt het niet. Brengt het niet tot stand, om zo te zeggen. Sterker nog, de wet moest eerst beëindigd worden. In zichzelf en door zichzelf, voordat de belofte vervuld kon worden. Maar denk nou niet dat je daarmee gezegd hebt dat de wet bijdraagt aan de vervulling van de belofte. Het was nou net andersom. De wet droeg er niet aan bij, daarom moest de wet eerst beëindigd worden. De wet stond het in de weg. Nou, dat is wat hier besproken wordt, wet en wordt. Want indien de erfenis, en dat, zo heet het dus, hè? Opstanding uit de dood, wedergeboorte, eeuwig leven, geloof gerekend tot gerechtigheid of wat het maar was, vervulling van de belofte aan Abraham dus, heet erfenis. Hier. Maar het is nog niet het eind van het verhaal. Daarna komt er een uiteenzetting over de wet, wat de functie was dan van de wet, maar daar gaat het nu niet om. Dus ik neem hem gewoon op in 4 vers 1. waar deze uiteenzetting verder gaat. Ik zeg, dit is wat ik zeg. Zolang het tijd als de erfgenaam, die sluit mooi aan hoor, bij 3 vers 18. Indien de erfenis uit de wet is, de erfenis. Maar zolang de erfgenaam, die dus nog niet geërfd heeft, maar erfgenaam is onder eigen acht wordt te zullen gaan erven. Zolang de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij in niets van een dienstknecht. Want hij is, hoewel hij een heer is van alles, maar hij verschilt in niets van een dienstknecht, want hij is ondergeschikt. Zoals een dienstknecht. Hij is onder voogden en verzorgers. Misschien moet ik een testimonie geven, maar ik heb het altijd als een vorm van slavernij beschouwd, beleefd. Ik weet niet, het zal aan mij liggen hoor. Misschien heb ik wel een opstandige natuur, dat dachten ze tenminste. Ook dat heb ik zo niet beleefd trouwens. Maar dat je elke dag 's morgens vroeg moest en naar school moest en dat dingen moest doen waar je totaal geen belangstelling voor had. Omdat, hè? Nee, ik had wel belangstelling, maar niet daarvoor. Dus ja, het is een vorm van slavernij. Ik was het met Godfried Bomans eens in de tijd. Die zei, huiswerk moest verboden worden. Die arme kinderen, die moeten nog meer werken dan een volwassen mens. Die doet het af met een 8-urige werkdag. En die arme kinderen moeten eerst de hele dag naar school en dan moeten ze tot 's avonds laat nog studeren. Hè? Ja, ik kon me daar wel in vinden. Maar goed. Bomans, ja. Verhaal apart. Maar inderdaad, een kind is onder voogden en verzorgers. Nou ja, in elk geval, broeders en zusters, waar je van doen hebt met een koninklijke familie en waar het gaat om een troon die geërfd moet worden, kan ik u verzekeren dat de erfgenaam inderdaad onder voogden en verzorgers gesteld wordt en dat de erfgenaam niks in te brengen heeft en dat hij niet naar school gestuurd wordt, maar de leraren staan bij hem op de stoep en komen bij hem in huis en in zijn kamer en houden alles, maar ook alles onder controle. Dan ben je knap eenzaam, misschien niet alleen, maar. Of moet ik dat verder toelichten? Nee, toch? Hoef ik dat niet verder toe te lichten. Dat is uit de geschiedenis algemeen bekend, ook uit de recente trouwens. Die lui die krijgen hun leraren op hun dak gestuurd. En die professor leert ze dit en die professor leert ze dat. En hoe was het ook weer? Zo gingen die dingen. En daarna is onderweg altijd de vraag, is hij al klaar voor? Is hij er al klaar voor? U weet wel, voor de troon en zo. Nee, je moet nog dit en er moet nog dat en zus en zo. Nog een poosje bij de luchtmacht en bij de landmacht en bij de marine. Weet je veel, allemaal dat soort dingen. En toen maar weer. Een heleboel leren allemaal, ervaringen opdoen. Dus, dat is opvoeding, dat is tuchtiging, dat is slavenwerk zelfs. Dat is dienstknecht zijn. Dat is opdrachten uitvoeren. En daarmee ervaring opdoen. En dan maar hopen dat je alles nog een keer die troon erft. Ik heb altijd meelijden met Charles. Ja. Ja, serieus, met alle respect, maar ja, toch, ja, vind ik wel, ja, heb ik wel meelijden mee. Die man heeft de pensioengerechtigde leeftijd inmiddels bereikt, dacht ik. En, heeft nooit een baan gehad, of wel? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar of hij ooit nog koning wordt, dan, doe maar. Dat is moeilijk, maar het is opleiding, en dat is wat hier staat. Hij is onder voogden en verzorgers, pedagogen, onder een tuchtmeester, dat was 3 vers 24 nog, onder de wet, want dat is de strekking van de uiteenzetting. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot een bepaald tijdstip. In Nederland traditioneel was het zo dat de erfgenaam van de troon geacht wordt meerderjarig te zijn op 18-jarige leeftijd. Wat tamelijk jong was, maar, en nog steeds is. Maar algemeen was het in mijn jeugd 21 en die jeugd van mijn vader was het 23. wat het maar was. Maar ook toen, 18 jaar voor de troon, erfgenaam van de troon. En wanneer was het? 1998, heb ik goed. Was Wilhelmina, werd ze 18 jaar geloof ik, en dus koningin. Nou, misschien zit ik er een jaar na, maar... Weet je dat ook? 1898, toen was ze 18, dacht ik. En toen werd ze officieel koningin, werd ze beschouwd als meerderjarig, want bepaald jong was in het algemeen in die dagen. Maar dat is nou eenmaal. Trouwens, het was met Victoria toch ook? En dat was nog veel eerder. Hoe? Dat was nog veel eerder. Goed. Hij is ondervolgen en verzorgers tot de tijd van de Staten Taten voor. Tot de tijd van de Vader tevoren gesteld. En Paulus zegt, nou zo was het met ons Joden onder de wet. Onder voogden en verzorgers, het was slavernij. Maar om wat te erven, koningschap, priesterschap, nieuwtestamentische zegeningen, moesten we wel eerst van de wet verlost worden. En toen dus zover was, in de volheid des tijds, vers 4. Die term is ook gemystificeerd geworden, in de volheid des tijds. Maar dat betekent gewoon op de tijd van de Vader tevoren gesteld, die uit vers 2. Wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Het is een beetje twee dingen tegelijk die gezegd worden, maar dat doet er nou niet toe. Maar het gaat over de Heer Jezus Christus uiteraard, die kwam onder de wet, vers 5, opdat hij degene die onder de wet waren, en dus onder voogden en verzorgers, en dus in slavernij, in niets verschillend van een dienstknecht, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en logischerwijze opdat wij de aanstelling tot zonen, dus dezelfde term als uit Romeinen 8, komt verder trouwens nergens voor, hoor. Romeinen 8 en hier en in Efeze 1. Opdat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden ooit. En de eigenaardigheid is dat we hier bij die aanstelling tot zonen niet zijn op het niveau van de erfenis uit 3 vers 18, maar op het hogere niveau. Dat wil zeggen, men zou verlost worden van de wet. En daarna was het de bedoeling, ooit een keer zou men tot zonen gesteld worden. En hetzelfde geldt voor ons, in onze dagen. Wij zijn verlost van de wet, maar nog niet tot zonen gesteld. Dat komt pas in de toekomst. Voor Israël geldt dat ook, voor het Joodse volk geldt dat trouwens ook. Dus pas in de toekomst, maar voor ons geldt dat ook. Bovendien, het volgende vers zegt, overmits gij zonen zijt of wordt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader. En daar kun je niet onderuit, onder die verwijzing die eronder staat, dat is naar Romeinen 8, waar we net waren, waar dezelfde zin staat, hè? Die van Abba Vader enzovoorts. En ook daar gaat het over de erfenis op het hogere niveau. Mocht je er nou moeite mee hebben, dan moet ik u zeggen, nou, Izaïe had 7 zonen, of 8. Hangt er vanaf over welk jaartal we spreken. Maar, hè? Izaïe, Jesse. U weet wel, dat hele kerkorgeltje. Al die zonen die één voor één voorbij kwamen. En ze waren allemaal kinderen van mijn part, zonen van Izaïe. Maar, yes, maar er was er maar één die daadwerkelijk de kroon kreeg. En dus in ieder geval zijn vader opvolgde als hoofd van de stam van Juda. Maar via de koninklijke stam van Juda werd hij dus ook koning over heel Israël. In overeenstemming met Genesis 49. Het scepter van Juda en wat het maar was allemaal. Heb u dat? Het waren allemaal zonen. Ze hebben ook al, we kennen ze maar een paar bij naam, geloof ik, en een paar niet. En nog een paar zusters ook, minstens twee. En sommigen spelen nog een rol in de verdere geschiedenis van David enzovoort. Maar David is de koning. Die was erfgenaam van zijn vader, maar op een hoger niveau dan de rest van de broers. Maar ik had natuurlijk het voorbeeld moeten nemen dat we op dezezelfde bladzijde, ik kijk weer die kant op, op dezelfde bladzijde in mijn Bijbel hebben, rechts onderaan, wisselwerachtig, in Galaten hoofdstuk 4. Want daar staat dat allemaal, hè? Daar staat dat hoe het is. De wet, oké, ken je de wet niet dan? De wet leert ook over Abraham die twee zonen had, die geboren waren uit twee verschillende vrouwen. De een was geboren uit de vrije en de ander uit de slavin. Nou, andersom, de eerste uit de slavin en de andere uit de vrije. Maar die oudste, die dus als eerste in aanmerking zou komen om de erfenis van vader over te nemen, die oudste was geboren uit één slavin en dus op grond van zijn geboorte een slaaf. Nou hebben wij weliswaar de slavernij afgeschaft en zo, allemaal tot je dienst. Maar je moet binnen het kader van de Bijbel deze dingen kunnen begrijpen, toch? Hij was niet vrij, hoe zou ik kunnen erven? En er wordt de laan uitgestuurd. Het was een wat lange laan. Het was brede trouwens ook. Maar hij wordt weggestuurd met zijn moeder. En in plaats daarvan erfde Isaac. En daarna is de vraag, erfde Ismaël dan niet? Die uit de slavin. Het antwoord is, jawel, ook wel. Maar ondergeschikt. Op een lager niveau. Noem nog zo'n voorbeeld. Volgende generatie. Isaac kreeg twee zonen, hetzelfde verhaal. De erfenis ging naar de jongste, naar Jacob, erfde Esau dan niks. Jawel, maar niet het eerstgeboorterecht. Dat wil zeggen, niet de erfenis op het hoogste niveau. En voor zover het ging om een troon, daar ging het eigenlijk om. Want het is de koninklijke familie daar, hè. Voor zover het ging om een troon, werd hij niet geërfd door Esau, maar door Jacob. En voor zover Esau er toch een zou krijgen, zou het ondergeschikt zijn aan Jacob. Zo staat het er ook. De meerdere zou de mindere dienen en dat soort dingen weer. En in de zegen aan Esau wordt alsnog gezegd dat hij zou ondergeschikt zijn aan Jacob. En dat Jacob over hem zou heersen. Staat er allemaal bij. Kreeg je dan niet wat? Jawel. Nog zo'n voorbeeld. Volgende generatie. Nou, één overslaan dan maar, meteen. Twee generaties verder. Maar het is allebei waar. Van Jacob namelijk ging de erfenis rechtstreeks naar Efraïm en Manasse. Dat waren de twee. En Jozef zei, nee pa, je hebt de verkeerde. En Jacob, pa, dus Jacob zei, ja, nee, dat weet ik wel. Maar dat leg ik nog wel eens een keer uit als ik nog tijd heb. Maar hij had geen tijd meer. Dus hij zegende met gekruiste armen die zonen van Jozef. En Jozef zei, pa, het is de verkeerde. Pa zei, ja, dat weet ik wel. Hij zal wel, die Manasse is wel de oudste. En hij zal gezegend worden, zal tot een groot volk worden. Maar, nochtans, die jongere, die Efraïm, zal tot een grote menigte van volkeren worden, enzovoort. Dan heb je het verschil weer. En het eerstgeboorterecht ging dus niet naar Manasse, maar naar Efraïm. Met Manasse op de achtergrond. Zoals te doen gebruikelijk. Dat was de gang van zaken. En daar vind je erfrecht, dus op twee verschillende niveaus. Eén is het gewone en het andere is het hogere. Je vindt het in de, ik geloof dat het in Deuteronomium staat, ik weet niet zo gauw waar. Daar staat zoiets over dat eerstgeboorterecht. Daar staat dat erfenis, als pa bijvoorbeeld vijf zonen heeft, dan wordt de erfenis verdeeld, met opzet neem ik een gek getal, wordt de erfenis verdeeld in zessen, want die ene die krijgt een dubbeldeel. Die telt voor twee. Ze erven allemaal, maar één erft meer dan de anderen. Hebben jullie dat? En tot ons wordt gezegd, dat is Hebreeën 12, dat niet iemand zijn hoereerder, gelijk Esau, die om een spijze zijn recht van eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Nou, dat is het hele punt. Ontving Esau dan geen erfenis? Jawel, zoek het maar na. Staat onbeschreven. Maar niet het eerstgeboorterecht. Hij bleef ondergeschikt aan zijn jongere broer, Jacob. En het was ernstig genoeg voor hem dat hij werd woest en hij zocht berouw. En hij kon er niks meer aan doen, het was te laat. Dat is de strekking van deze woorden. En daar gaat het ook over bij ons. Je kunt zeggen, ja, maar wij zijn erfgenamen, we zijn kinderen van God, zijn erfgenamen van God, ons kan niks gebeuren, enzovoort. Dan moet ik u zeggen, ja, dat is allemaal tot je dienst. Maar je krijgt er spijt van, hoor. Want dat is wat hier staat. Je krijgt er spijt van. Als je ziet wat je niet hebt, om zo te zeggen. Want het was niet de bedoeling, maar dat wij deel zouden krijgen aan het nieuwe verbond. Het is de bedoeling dat wij zouden toegevoegd worden aan een gemeente met eerstgeboorterecht. Een paar versen verder staat dat, in vers 23 van Hebreeën 12. Aan een gemeente met eerstgeboorterecht. En dat zou je niet verkwanselen onderweg. Zie? Ik denk dat Luther, want we zeggen wel eens lelijke dingen over Luther, maar ik denk dat Luther het goed wist. En dan maar het risico nam. Je moet toch trouw zijn aan de Heer, aan je roeping. Je bent onderweg ergens naartoe. Je kunt dat niet verkwanselen. En dus excuseerde hij zich toen hij voor de keizer stond. Hij zegt, ja, de woorden, ze worden achteraf altijd tot legende verklaard natuurlijk. Maar hij wordt geacht gezegd te hebben, hier sta ik, ik kan niet anders. Hij was er niet op uit, maar ook in de geschiedenis blijkt dat. Hij was er niet op uit, maar ze gooiden hem eruit. En dat was niet zijn bedoeling. Zijn enige bedoeling was trouw te zijn aan de Heer en aan zijn woord. Maar daar bleek geen plaats voor te zijn in de kerk. Oké, van die dagen. En hij werd eruit gegooid. Dat is niet wat hij zocht, maar hij was trouw aan de Heer die hem riep. En daar zijn natuurlijk talloze voorbeelden van. Maar vooral in de Bijbel zelf natuurlijk. Hè. Dat is wat we tegenkomen. Eigenlijk is dat in de eerste plaats het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Het is misschien toch buiten het onderwerp, maar misschien toch ook niet. Als je namelijk leest over, in het algemeen, over Christus als de Zoon van God, dan word je gewoonlijk geconfronteerd met de maagdelijke geboorte. Zo van, hij is door God verwekt in Maria en dus is hij de Zoon van God. En de strekking van de uiteenzetting is gewoon, je moet geloven in de maagdelijke geboorte, want anders kun je niet geloven in Jezus als de Zoon van God, want hij is de Zoon van God op grond van zijn geboorte uit de maagd Maria. En begrijp me niet verkeerd, het is helemaal niet mijn bedoeling daarop af te dingen, maar ik denk toch dat je nou wat mist. Het belangrijkste namelijk. Want je had natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen, hij is verwekt door Jozef. Oké, buitenechtelijk, maar daar zitten wij tegenwoordig al helemaal niet mee. En Jozef stamt af van die en van die en van die. Geslachtsregister Lucas 3. En helemaal terug en dan kom je de Zoon van God. Dus dat blijft toch gewoon zo. In die zin is elk mens een Zoon van God trouwens. Of dat ook zo is. Ja, waarom niet? Maar het is op een lager niveau. Christus, de Zoon van God, naar Bijbelse maatstaven, is degene die opgewekt werd uit de dood. is degene tot wie gezegd werd, niet bij zijn geboorte, maar bij zijn opstanding dus. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Hij zit aan mijn rechterhand en zijt hoog, gij zijt hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is wat de Bijbel leert. Sorry, dat is wat de Bijbel leert. Ik mag niet sorry zeggen natuurlijk, maar dat is wat de Bijbel... Ik zeg ook, ik kan het ook niet anders zeggen. Dat is wat er staat. Zie? En daarbij gaat het maar niet om het kindschap van God in het algemeen, maar gaat om het hogere niveau. En toen de Heer zijn loopbaan liep, zei hij dus ook, ja, ik had het liever anders gewild eigenlijk, maar toch ook weer niet, want hierom... Hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Daar gaat het toch allemaal om. En wij hebben die keuze, wij zijn niet voor de keuze gezet dat je moet aanvinken wat je hebben wil en wat niet. Alsof je allerlei dingen erbij moet hebben op je auto, zal ik maar zeggen. Met, hoe heet het ook alweer met al die dingen? Nee, doet er niet toe. Aanvinken van wat je wel en niet wil. Er zit niks anders op. Wij leven in onze tegenwoordige bedeling. En het is nou eenmaal zo dat iemand die in onze dagen wordt wedergeboren, die krijgt deel aan de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel wordt opgeschreven en die geroepen is om een troon te erven. Geroepen tot koningschap en priesterschap. Op grond van eerste geboorte. En dat kan je kwijtraken. En ik zeg, gewoonlijk zeg ik dan, na enig aarzeling zeg ik dan, en ik, persoonlijk ben ik er toch wel blij mee. Want ik roep ook altijd, ik moet er toch niet aan denken dat... Dat er helemaal niks meer aan te doen was, zal ik maar zeggen. Dat je hier een beetje voor niks leeft op aarde, omdat het toch allemaal niet uitmaakt. Alverzoeners begrijpen dit niet, denk ik. Maar, fatalisten ook niet, maar het verschil tussen die beiden is in de praktijk nihil. In de praktijk is daar geen verschil tussen. Fatalistisch komt toch vanzelf wel goed. Of vanzelf, of met een hoofdletter, of met kleine letters, maar vanzelf. We komen wel goed. En ik moet u zeggen, nee, het komt niet vanzelf goed. Wij zijn ergens toe geroepen en onze levens zouden daaraan gewijd worden. Wees blij dat de Heer je leven wil vullen, je handen wil vullen, je gebruiken wil tot zijn dienst. En dat we hier niet voor de flauwe kul hier maar een beetje op aarde onze tijd moeten zien vol te krijgen. Zie je? Hij geeft ons wat te doen. En maak u zich niet bezorgd. Want hoe dan ook, die geest die we hebben ontvangen, daarvan staat niet alleen dat hij ons leidt naar die zoonstelling. Daarvan staat trouwens in Galaten 4, word ik al lang weg, 3 was nee, 5 is het inmiddels. Galaten 5, wat ik weggeslagen had, daar staat dat die als door de geest Gods geleid worden, zijn we niet onder de wet. Maar goed, dat was inmiddels wel duidelijk. Maar van die geest staat ook dat die het onderpand is van de toekomende erfenis. Er staat in Efeze 1 in elk geval. En aan Korinthe wordt het ook ergens geschreven, want het staat op meerdere plaatsen. U vindt vanzelf de verwijsteksten wel. Maar ik blader even terug naar Galaten, omdat ik daar ook dan toch nog wil lezen die versen die we in 1 Korinthe 6 al gelezen hebben. En eigenlijk ook in Efeze 5. Want namelijk in Galaten 5 staat in vers 18. Indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Waarna weer de vraag is, waarheen worden wij geleid? En het antwoord is natuurlijk naar de erfenis, naar een zoonstelling. De vraag is, staat het hier ook? En dan zeg ik, ja, lees maar door. De werken des vleeses zijn openbaar. Welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid. Ik lees het altijd heel snel om u niet op een idee te brengen. Gekijf, tweedracht, ketterijen, nijdmoord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Vooral en dergelijke vind ik leuk. Veronderstel dat de lijst nog veel langer had kunnen zijn. Maar ja, Onni zwakki malipanse. Goed. Van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, praktiseren, het koninkrijk gods niet zullen beërven. En de samenhang wordt u geacht te begrijpen, de samenhang met vers 18. Indien gij door de geest geleid wordt, de geest gods eventueel, zo zijt gij niet onder de wet, maar waarin word je dan ook alweer geleid, Romeinen 8, naar de zoonstelling, namelijk naar de erfenis. En de geest brengt ons niet bij deze opsomming, om zo te zeggen, dat zijn namelijk de werken des vleeses, maar de vrucht van de geest, vers 22, de vrucht van de geest, volgende vers, is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Als het mij vraagt, zijn dat de kenmerken van de goede koning, dan wel hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, van degene die inderdaad eraan toe is, de bekwaam gemaakt is. Ik bedoel, hoe heet zoiets? Geschikt is voor de erfenis, voor de zoonstelling. Daar gaat het over. En dat is wat wij onderweg zouden leren. Normen en waarden. Want hoe zou je moeten regeren, leiding geven, voorbeeld zijn, recht spreken zonder normen en waarden? Ja, anderen noemen dit deugden. Maar goed, ik vind het ook prima hoor. Maar dit is wat we zouden leren in de praktijk. En dat is de vrucht van de geest. Daarom is de geest het onderpand van onze erfenis. Die brengt ons daar. En het doel van het onderwijs, van de leiding van de geest is dat die geest in ons vrucht zou dragen en dat deze trekken, karaktertrekken, deugden van mijn part, gerealiseerd zouden worden in ons gestel. Oké, in onze levens. Ik weet ook nooit precies hoe ik het zeggen moet.
Gezindheid.
Huh?
Gezindheid wordt ook wel gebruikt.
Ja. De gezindheid, ja. Deze gezindheid, dit gevoelen, emotie. Dit gevoelen, emotie, dit is gezindheid. Zij nu welke ook in Christus Jezus was, enzovoort. Uit Filippenzen 2 komt dat verhaal weer. Want die was daar ook onderweg, uit die beschrijving, onderweg hier op aarde van de kribbe naar het kruis, maar via het kruis naar de kroon heet dat. Dat is klassiek hoor, wat ik nu zei. Ja. Maar zo ligt dat voor ons ook. Zie? Kortom, laat ons door de geest leven, heet dat. Dat is ongeveer vers 25. En door de geest wandelen, enzovoorts. Dat wil zeggen, geleid worden niet door wet, maar door de geest. Door dat wat de geest in ons werkt. En dat doet hij door dat woord. De functie daarvan is, de bedoeling bedoel ik, daarvan is dat we daardoor bekwaam gemaakt worden voor die erfenis in de toekomst. Dat is het normale werk van de Heer. En als het toch niet gebeurt, komt het omdat wij er ons tegen verzetten. En niet omdat de Heer het niet doet. Het is wat de Heer doet. Hij heeft zich toe overgegeven. Dit is zijn werk in onze tegenwoordige tijd. Daar hoef je ook niet echt om te vragen. Ik zeg niet dat je het niet moet doen, maar het is niet zo dat je dat eerst moet vragen, anders doet hij het niet. Hij doet dit werk. Maar men zou er zich niet tegen verzetten. En dat is het dilemma in onze levens als kinderen gods. Dat is de achtergrond, maar ik moet dringend ophouden natuurlijk, maar dat is de achtergrond van het klassieke verschijnsel dat iemand komt tot geloof en is wild enthousiast. En dat wordt na verloop van tijd minder en minder en minder en minder. Hoe komt dat? Nou ja, daar worden dus boeken over volgeschreven, over hoe dat komt. En als u het mij vraagt, komt het simpelweg hierdoor dat men zichzelf verzet tegen het woord van God en niet de consequenties trekt. Concessies doet en zegt, ja, maar nu even niet. Deze keer pas. Ja, dat komt nou even verkeerd uit. Dat is nou jammer. Maar ik heb nou wat anders bezig of aan het hoofd of aan de fiets hangen. Of waar je het maar aan hangen hebt dan. Maar dan maar even. En dan gaat langzamerhand gaat het licht uit. Dan langzamerhand. Dat wordt allemaal afgeruimd, wordt allemaal netjes. Wij noemen dat beschaving, we noemen dat cultuur. Sommigen noemen het discipline. Ik heb een hekel aan de term. Ik heb niks tegen het ding hoor, overigens. Maar ik vind dat de mensen tegenwoordig verschrikkelijk ongedisciplineerd zijn. En het ook niet meer leren. Dat betreur ik zeer. Maar de andere kant is. De discipline houdt dikwijls ook in dat mensen in een patroon geperst worden. En daar moeten ze zich aan houden, in de traditie terechtkomen. En dan gaat alle leven eruit. Dat is de andere kant van de zaak. Zie? Nou, hoe dat ook zij, als men tot u doordringt dat wij zijn kinderen gods. Wij hebben deel aan die erfenis, aan de vervulling van de belofte van het nieuwe verbond. Maar daarmee is niet ons einddoel bereikt. Sindsdien zijn wij onderweg en worden wij geleid door de Heer, dan wel door zijn geest, naar die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Bedankt aan 1 Petrus 1 voor deze formulering. Wij zijn namelijk onderweg naar de kroon. Niet maar naar met de hakken over de sloot, de hemel dan wel de eeuwigheid in of iets dergelijks. Maar naar onze openbaring met Christus in heerlijkheid. Wij hopen van hem kronen te ontvangen. Want dat is wat ons in het vooruitzicht gesteld is. En dat is wat onze levens zou motiveren. Dat is het doel wat de Heer ons voorstelt. En hij zegt, maak je geen zorgen, ik zal je daar brengen. Maar vertrouw op mij. Zullen we de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader voor de rijkdom die we in u, namelijk in uw woord, gevonden hebben. We danken u dat u ons op de hoogte gebracht hebt van uw werk en van uw plan. En dat u ons oproept om ons daaraan over te geven. Om als het ware in te stappen in dat werk waar u mee bezig bent. Om deel te krijgen aan uw tegenwoordige werk en aan uw gemeente waarvoor en waaraan u zich hebt overgegeven. Wij danken u daarom te mogen weten onderweg te zijn naar heerlijkheid. Naar die kronen, die gouden kronen die ons wachten, waarover u in uw woord geschreven hebt. Wij danken u dat we ons bewust mogen zijn dat deze wereld onze niet is. En dat we eenmaal toen we tot u kwamen door u verlost zijn geworden, vrijgekocht. Dat u ons uw geest en dat nieuwe leven geschonken hebt. Opdat we zouden leven in afhankelijkheid van u, ons overgevend aan uw woord. Om te leren van uw normen en waarden. Om matig te leven in deze tegenwoordige wereld. Maar juist om aan de andere kant te leven in de volheid van die beloften, die betere beloftenissen van uw nieuwe verbond. We danken u dat we mogen uitzien naar de openbaring van uw koninkrijk. We mogen beseffen op grond van uw woord, maar ook op grond van de omstandigheden in de wereld om ons heen, dat dat niet lang meer kan duren. En dat eenmaal zal vervuld worden al hetgeen de profeten gesproken hebben. En dat u eenmaal opnieuw zult verschijnen, maar deze keer in grote kracht en heerlijkheid als het resultaat van uw werk in het verleden. We danken u dat we daar deelgenoot van mogen zijn. En we dragen onszelf aan u op en aan de kracht van uw genade. Opdat uw goede werk mogen voltooid worden tot op de dag van Christus. En opdat de kracht van uw genade in onze zwakheid mag worden volbracht. Amen.